Goedenavond. Fijn u allemaal hier te zien deze avond. Theo Heijsterk had anders geopend, maar hij is verhinderd. Hij komt nog wel, maar hij kon hier niet op tijd zijn. Hij zat ergens vast. Dus ik zal met u beginnen. Zullen we dan met elkaar beginnen met het zingen van Psalm 84... En dan zingen we vers 4. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Het is wel een bekende vers, dacht ik. Let Heer der legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed. Hij laat mij niet van druk verkwijnen. Leen mij een toegenegen oor. O Jacobs God, geef mij gehoor. Psalm 84, vers 4. Laten we lezen Romeinen 12 en laten we beginnen te lezen bij vers 9. Romeinen 12 vers 9. De liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief, met broederlijke liefde. Met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient de Heere. Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden. Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelf. Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Komt u verder. Er zijn er plaatsen over. Helemaal niet fijn dat u er bent, meneer Van Horen. Juist aan het lezen uit Romeinen 12. Vers 17. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet beminden. maar geef de toren plaats. Want er is geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geeft hem te drinken. Want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Tot zover. Dit is dus een stukje uit de brief aan de Romeinen. En we hopen zo meteen verschillende afbeeldingen te zien ook. Ik heb de indruk dat veel ook zal zijn uit de kerk van Rome. En zij hebben ook destijds dit van de apostel Paulus ontvangen. Praktische vermaningen. En ook hebben we gezongen over hoe Gods kinderen voortgaan van kracht tot kracht. Dat hebben die eerste christenen ook moeten doen. En ze hebben ze ook ervaren dat de Heere kracht geeft. En ze hebben ook in de liefde met elkaar geleefd. En we hopen daar vanavond wat over te zien. Fijn broeder Douw dat u daar de tijd voor hebt willen vrijmaken. Om dit klaar te maken voor ons. En we zien er naar uit. En we denken dat het een leerzame avond zal worden. Ik zal met u voorgaan in gebed. Barmhartige Heere. Zo willen wij u erkennen en danken dat we hier zo bij elkaar mogen zijn en dat wij zoveel eeuwen na de kerk van Rome, dat we nog mogen zien hoe zij geleefd hebben. En dat we dan tussen de afbeeldingen door een indruk hebben van hun toegewijdheid en van hun ijver, van hun liefde, van de gemeenschap en de broederlijke liefde die ze getoond hebben. En hoe ze ook vrijmoedig van uw naam getuigenis gegeven hebben, ook te midden van een vijandige wereld. En zo kunnen ook wij in onze tijd van hen leren, want ook wij komen weer in een vijandige wereld, wat niets met uw geboden te maken wil hebben. Heere, geef dat wij als kerken trouw zullen zijn aan u en aan uw woord. En dat u, Heere Jezus, uw beeld op ons zult afdrukken. Opdat deze broederlijke vermaningen ook onder ons ter harte genomen mogen worden. En dat zal uiteindelijk plaatsvinden door het werk van uw geest. Heere, gedenk ons zo in de genade. Stort uw geest over ons uit. Wil ons een goede avond geven. Geeft u inzicht en wijsheid aan broeder Douw. Als hij dit ons mag inleiden. En geef dat we nog een goede bespreking mogen hebben. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Dus we hebben nu een inleiding van broeder Douw. Daarnaast gaan we nog een psalmvers zingen. Weer uit psalm 84. Doen we dan de zesde vers. En dan gaan we korte pauze hebben. En dan hebben we nog gelegenheid tot vragen. Is dat goed?
Ja, ik heb het eigenlijk verdeeld in twee delen.
Oké. Goed. Sorry, dan heb ik het verkeerd begrepen. Wij krijgen een dubbele avond vanavond. In plaats van één. Fijn. Alsjeblieft.
Ja, dank u. Goed, het gaat bijna een traditie worden dat we hier komen om een bepaald onderwerp met elkaar na te gaan. En in dit geval dus de geloofstaal uit de catacomben. In eerste plaats wil ik natuurlijk jullie ook allemaal heel hartelijk welkom heten. Ook degene die via de kerktelefoon met ons verbonden zijn. Alleen, een probleem is natuurlijk voor degene die via de kerktelefoon met ons meeluisteren naar deze inleiding, dat die het met de helft moeten doen. Alleen met het gesproken gedeelte, maar een heel belangrijk onderdeel natuurlijk vanavond is, zijn ook de illustraties. Maar goed, dan toch hoop ik dat u luisterend ook nog het een en ander mee kunt nemen. Ook de mensen van het Centraal Verband voor de uitnodiging bedankt. En dan wil ik eigenlijk in deze toch even korte inleiding eerst even uitleggen wat mij nou gebracht heeft tot de keuze van deze presentatie. Dat heeft eigenlijk alles te maken met de tijd die ik op dit moment aan het besteden ben om me te verdiepen in het leven van de eerste christenen. En dat blijkt eigenlijk, als je daarmee bezig bent, een ongelooflijk fascinerende tijd te zijn. En eigenlijk voor twee redenen. Het is de eerste plaats waar ik me over verbaas, nu ik daar wat verder in kom, over de ongelooflijke snelheid waarmee het christendom zich over het Romeinse Rijk, over de wereld van toen, zich verspreid heeft. Dat is opmerkelijk. In zo'n gigantisch heidense omgeving, waarin het als een klein zaadje als het ware ontwikkelt en dan zo snel eigenlijk tot de staatsgodsdienst komt. Dat is heel opmerkelijk. Tweede is eigenlijk de parallel, denk ik, die wij nu ook wel een klein beetje kunnen zien met onze tijd en de tijd van de eerste christenen. En dan heb ik het eigenlijk zo'n beetje over de periode van de tweede, zeg maar, tot de vierde eeuw. En dan zien we de parallellen, en dat vind ik toch wel fascinerend, de christenvervolgingen van toen, waarin wij natuurlijk ook weer lijnen kunnen trekken naar onze tijd waarin wij leven. Dat geldt nog niet direct voor ons. Al wordt onze positie natuurlijk ook langzamerhand een marginale positie als christen. Dat gaat stap voor stap. Maar we zijn natuurlijk allemaal bekend met de christenvervolgingen die we op dit moment in het Midden-Oosten hebben. In het eerste deel wil ik me met name richten op wie zijn deze mensen nou? En dan is het me eigenlijk te doen om niet alleen de namen, maar om ook je vinger er als het ware achter te krijgen. Wat beweegt deze mensen nu? En hoe leefden ze, zeg maar? En natuurlijk komen daar uiteraard, en dat ziet u hier ook al iets van, de catacomben ter sprake. Tijdens het tweede deel, dan kom ik heel specifiek, zeg maar, op de geloofstaal, zeg maar, van deze christenen. En die spreekt nog uit wat ze ons nagelaten hebben in de catacomben van Rome. Want ik denk dat er nauwelijks plaatsen te bedenken zijn waar we zo vaak en zo direct aan de Bijbel herinnerd worden als in de catacomben van Rome. Aan de Via Appia met name, maar daar kom ik straks nog op terug. Tijdens de voorbereidingen voor deze inleiding kwam ik eigenlijk het volgende merkwaardige tegen dat mij bracht tot de titel hiervan. Ik las over de wijze van begraven van de eerste christenen en ik trof eigenlijk het volgende opvallende feit aan. Als men christenen ging begraven, had men over het algemeen de gewoonte om vrijwel uitsluitend de sterfdatum alleen te vermelden op de afsluitende steen van het graf. Nou, als je dat tegenkomt, dat is voor ons natuurlijk ongebruikelijk. Dan denk je, daar moet een speciale reden voor zijn om dat te doen. Wie vermeldt nu alleen een sterfdatum? En je gedachten gaan dan eigenlijk onwillekeurig uit naar datgene wat Prediker in hoofdstuk 7 ons meegeeft. Beter is een goede naam dan goede olie en de dag des doods dan de dag dat iemand geboren wordt. De catechismus wijst daar ook op een prachtige wijze op. In zondag 16 komen we dat dan tegen. Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. En daarom is het vermelden van enkel en alleen de sterfdatum, soms voorzien van een spreuk, soms ook een eenvoudig symbool, maar was eigenlijk dus een uiting van de onwankelbare hoop nu verenigd met Christus te zijn. Het is als het ware een nieuwe geboortedag, de dies natalis zoals het ook genoemd wordt. De geboortedag van een eeuwigdurend leven met Christus. Dat is de geloofstaal van de christenen van toen. En als het goed is, ook van de christenen van nu, van ons, van de 21ste eeuw. Deze mensen spreken dus op deze wijze, toen en ook nu nog, nadat ze gestorven zijn. En dat spreken, daar willen we vanavond eigenlijk naar gaan kijken. Vandaar deze titel. Overigens niet alleen om het feit wat ik nu zo even genoemd heb over de naam die dan alleen maar vermeld werd. Maar ook over andere uitingen van het geloof die we straks stuk voor stuk in de catacomben tegen zullen komen. Alles is daardoor ademd wat Paulus schreef in de brief aan de Filippenzen. Want het leven is mijn Christus en het sterven is mijn gewin. We proberen dus eerst te kijken naar wie waren die christenen dan. Dat moeten we ons natuurlijk afvragen, want het is hun taal. Kunnen we iets meer over hen te weten komen? Nou, historici, dat doe ik even vrij kort, maar zijn het over het algemeen wel over eens dat het christendom Rome bereikte via de toenmalige handelsroutes. En vooral via de Joodse handelaren. En bij de eerste bekeerlingen, en ik vertel u even nu niets nieuws, maar dat moet ik dan wel even vooraf zeggen. Moet u dan denken die in de Bijbel jodengenoten of proselieten genoemd worden. Deze mensen hadden natuurlijk een heidense achtergrond, maar waren tot het jodendom bekeerd en lid van de synagoge. Verder had je natuurlijk de zogenaamde jodenchristenen, die wel joods waren van origine. Voor het eerst komen we iets over deze mensen te weten in een verslag van een zekere Suetonius. En deze Romeinse geschiedschrijver die vermeldt ons dat keizer Claudius 10 jaar voor de komst van Paulus in Rome de Joden door middel van een edict opdracht gaf de stad te verlaten. We komen dat ook in Handelingen 18, komen dat onder andere ook tegen. Aanleiding was een aantal rellen in Rome rond een zekere Crestors. Daar zijn de meningen een klein beetje over verdeeld wie deze Crestors nou geweest is. Het is natuurlijk makkelijk om snel te zeggen dat zal dan wel over de wie was Christus voor deze mensen. Dat daar binnen het Jodendom en de christenen daar wat meningsverschillen over waren. Hoe er naar gekeken moet worden, maar aan de andere kant. De naam Crestors is ook een zeer veel voorkomende slavennaam, dus we laten deze kwestie maar rusten. Maar in ieder geval, dit was de aanleiding voor keizer Claudius om deze mensen te verbannen. In eerste instantie werden de christenen min of meer als een Joodse sekte beschouwd. Daarom bleven ze gewoon ook participeren in de synagoge. Maar tegen de tijd dat de brief aan de Romeinen werd geschreven, tussen het jaar 55 en 60 ongeveer, is er al sprake van zelfstandige christelijke gemeenten die zich afgescheiden hadden van de synagogen. In het jaar 64 weten ook de Romeinse autoriteiten onderscheid te maken tussen christenen en joden. Dat is namelijk het jaar dat keizer Nero volgens Tacitus, een andere Romeinse geschiedschrijver, de christenen beschuldigden van, wat u allemaal kent natuurlijk, de bekende brand in Rome, waar een groot deel van Rome in de as gelegd werd. En deze Tacitus schrijft het volgende, dan citeer ik wat hij schrijft over de christenen in Rome. En dan hoort u tegelijkertijd hoe men dacht over deze mensen toen. Dan zegt hij, degene aan wie deze naam zijn oorsprong te danken heeft, Christus, was onder de regering van Tiberius door stadhouder Pontius Pilatus ter dood gebracht. En dan komt het, zijn waardering. En dit verfoeilijk wangeloof, voor het ogenblik onderdrukt, brak later weer uit. Niet alleen over Judea, de bakermat van dit alles, maar ook over onze stad Rome. Waarheen van alle kant alles wat, en dan gaat hij de volgende woorden gebruiken, en dan heeft dat dus een diepe liggende achtergrond, dan zegt hij, alles wat afgrijzelijk en schandelijk is, dat samenstroomt hier in deze stad. Tacitus blijkt namelijk, als hij deze woorden gebruikt, afgrijzelijk en schandelijk, dan neemt Tacitus eigenlijk over de praatjes die over de christenen gaan, dat ze zich schuldig maken aan bloedschande. En dat ze in hun vergaderingen kinderen opeten. Dat misverstand, dat uiteraard, dat begrijpt u, maar dat komt er voornamelijk door het feit van het avondmaal, omdat ze daar niet aanwezig waren, maar daar hoorde men geruchten over. En dan worden de christenen op deze wijze in een kwalijk daglicht gesteld. Nou, hoe moeten we nou ons die stichting van de kerk in Rome voorstellen? Nou, ik denk natuurlijk als volgt. Op het Pinksterfeest in Jeruzalem waren van de ongeveer 40.000 Joden die in Rome woonden er ongetwijfeld een aantal aanwezig die de preek van Petrus gehoord hebben. En aangestoken, zeg maar, door de geest en door de vurige toespraak van Petrus zullen zij het evangelie na terugkeer hebben doorgegeven in Rome. Wie waren nou deze mensen? De leden van de eerste christelijke gemeente vertoonden het algemene beeld van de tijd. Ze weerspiegelden wat samenstelling betreft de Romeinse samenleving. De grootste groep bestond uit bezitslozen. De zwakste in de samenleving. Heel veel slaven maakten deel uit van deze groep. Trouwens, de apostel Paulus benoemt ze ook zo. In 1 Korinthe 1 treffen we daar natuurlijk een mooi voorbeeld van, wat hij daar zegt, want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet wijze zijt naar het vlees, niet vele machtigen en niet vele edelen. En in de volgende verse noemt hij dan ook nog de gemeenteleden het onedele, het verachten, hetgeen niets is. Hoe deze christenen functioneerden, wil ik u niet onthouden. Ik denk dat ik voor een heleboel niet iets onbekends ga zeggen. Ik heb het er eerst uitgelaten, later toen las ik het nog eens over, denk ik van ja, ik kan wel namen noemen straks en ik kan wel zeggen wie de christenen waren, maar nu hoe ze zijn, vind ik minstens zo belangrijk. En daar hebben wij een mooi getuigenis van. En daar citeer ik uit een hele lange brief, eigenlijk maar twee korte fragmenten. Maar daarin wordt denk ik wel duidelijk, en dat komt ook naar ons toe, en laat het inderdaad, en ja, dan wil ik niet belerend zijn of wat ook, maar dit houdt ons natuurlijk wel een spiegel voor. Als wij deze eigenschappen van christenen voorbij horen komen, dan mogen we, ik denk zelfs, we moeten ons daar dan wel in spiegelen. Het is geschreven door een, zeg maar, een onbekende christen die zich als leraar bekend maakt. En hij schrijft dan aan zijn heidense vriend Diognetus. Hij wil hem antwoord geven op een groot aantal vragen die deze man aan hem gesteld heeft met betrekking tot het christendom. Het is een van de ontroerendste teksten, denk ik, over het christendom. Ik citeer. Hij schrijft dan daarboven het geheim van de christenen. De christenen onderscheiden zich niet van andere mensen door taal, vaderland of kledij. Ze wonen immers nergens in eigen steden. Ze gebruiken geen afwijkend dialect. Ze leven eigenlijk ook geen afzonderlijk leven. Hun leer is niet uitgevonden door vindingrijkheid of overleg van mensen die zich met nutteloze problemen bezighouden en zijn niet zoals sommigen de verdedigers van een menselijke leer. Ze wonen in steden van Grieken en barbaren. Zoals aan ieder het beschoren was en zij leven volgens de zeden van het land wat betreft kledij, voeding en andere levensomstandigheden. En geven zo blijk van een verwonderlijk en naar aller mening paradoxaal burgerschap. En nou komen die eigenschappen. Ze wonen, en dat zal u bekend in de oren klinken, ze wonen in hun eigen vaderland, maar als vreemdeling. Ze kwijten zich van hun burgerplichten en verdragen als vreemdeling alles. Ieder vreemd land is hun vaderland. En ieder vaderland is een vreemd land. Ze trouwen als ieder ander, maar leggen hun kinderen niet te vondeling. Ze delen hun tafel, maar niet hun bed. Ze leven in het vlees, maar niet naar het vlees. Ze wonen op aarde, maar ze zijn thuis in de hemel. Ze gehoorzamen de heersende wetten, maar overtreffen ze in hun eigen leven. Ze hebben iedereen lief en worden door iedereen vervolgd. Ze worden miskend en veroordeeld. Ze worden gedood en ten leven gewekt. Ze zijn arm als bedelaars, maar ze maken vele mensen rijk. Ze hebben aan alles gebrek, maar ze leven in overvloed. Ze worden veracht, maar ze worden verheerlijkt door de verachting. Ze worden belasterd, maar worden gerechtvaardigd door de laster. Ze worden bespot, toch zegenen ze. Ze worden beledigd en ze bewijzen eer aan hen die hen beledigen. Hoewel ze goed doen, worden ze gestraft als misdadigers. Zij die hen haten, kunnen geen reden opgeven voor hun haat. En dan eindigt dat stukje. De ziel van de wereld, zegt hij dan. In één woord. Wat de ziel is voor het lichaam, dat zijn de christenen in de wereld. De ziel is verspreid over alle delen van het lichaam en de christenen over alle steden in de wereld. De ziel verblijft in het lichaam, maar is niet van het lichaam. En dan komt er die regel, die kent u dan. Christenen zijn in de wereld, maar niet van de wereld. Nou, ik denk als we dat zo gehoord hebben, dat dan, ik denk dat dat wel reden alleen al is om daar eens toch eens even over na te denken. Zo stonden zij in hun wereld bekend. Kunnen we nog een stapje verder gaan, behalve deze eigenschappen van de christenen? Ja, Paulus noemt ook verschillende christenen in zijn brief aan de Romeinen met name. En dat laat ik hier even zien. En via buitenbijbelse bronnen kunnen wij sommige namen als het ware een gezicht geven. Zo noem ik het dan maar even. Nou, je ziet daar de naam van Pudens staan. En verder nog de bij ons meer bekende in de bovenste rij uit de Romeinen, Priscilla en Aquila. Over hen straks meer. Maar ik wil me eventjes beperken tot nu deze Pudens. Wat ik u nu ga vertellen, dat is enigszins, laat ik het zo zeggen, discutabel. Ik zie mijn collega al een beetje lachen, we hebben er wel eens over gehad. Maar dat is, ik zeg naar alle waarschijnlijkheid denk ik dat het toch een hoog waarheidsgehalte heeft. Maar we krijgen daarmee wel een indruk van deze Pudens. In de laatste brief dus die Paulus als gevangene vanuit Rome heeft geschreven, schrijft hij aan Timotheus dus dat hij ook nog de groeten moet hebben van een zekere Pudens. In 2 Timotheus wordt dat genoemd. In Rome krijg je dan als het ware een aanvulling op deze Bijbeltekst. Daarvoor moeten we als het ware een kijkje nemen in de Pudentianenkerk aan de Via Urbana. Daar ziet u hier de ingang van, zeg maar. En op de grond, bij de ingang van deze kerk, ligt een grote steen waarop een uitvoerige Latijnse inscriptie staat. En op deze steen staat te lezen dat op de plaats van deze zeer oude kerk, waar dit dus de ingang van is, eens het huis heeft gestaan van senator Pudens. Een hooggeplaatst Romein met zijn beide dochters Pudentiana en Praxedes. En later is op deze plek de hier afgebeelde Pudentianenkerk gebouwd, genoemd naar een van de dochters van Pudens. Nou, we zullen eventjes verder kijken. Dit is dus de voorkant van deze kerk. En daar ziet u 4 van die emblemen. 5 emblemen eigenlijk. En daar zitten de volgende, de namen staan erop vermeld. Christus als het Lam Gods, Pudens met zijn beide dochters en zijn zoon Novatus. De binnenkant, daar zien we ja, afgebeeld zeg maar, het hemelse Jeruzalem. Die gebouwen die je daar ziet. We zien als het ware ook de 4 evangelisten. We zien Christus op zijn troon. Heeft het geopende boek zeg maar, als de beschermer van deze kerk. De beide dochters, die zien we hier. Die Praxedes en Pudentiana, die een, als het ware een krans houden boven het hoofd van Paulus en van Petrus. En Paulus natuurlijk als de vertegenwoordiger van de kerk uit de heidenen en Petrus als vertegenwoordiger van de kerk uit de besnijdenis. En op de hiervoor aangehaalde inscriptie staat ook te lezen dat de dochters van deze Pudens gastvrijheid geboden hebben aan de apostelen. Nou, dit lijkt mij toch een vrij sterke uitdrukking. Want waar moeten we dan denk ik anders aan denken? Als we aan Rome denken, denken we aan Paulus en denken we dan aan Petrus. En bedoel, zo'n uitdrukking komt ook toch niet zomaar uit de lucht vallen dat ze onderdak geboden hebben aan. Dus we zullen moeten denken aan Petrus, Paulus, die in het huis van deze senator Pudens gelogeerd hebben en het evangelie verkondigd hebben. We zouden zeggen een huisgemeente dus. We komen ook in Rome te weten wie de moeder van deze Pudens was. Daarvoor moeten we de Priscilla-catacombe hebben. Hier ziet u een deel van de gang in de Priscilla-catacombe aan de Via Salaria. Overigens is dat een catacombe, om even een indruk te geven, van 13 kilometer lengte. Dat is natuurlijk een netwerk van catacombes aan de rand van Rome, onder Rome zelf. Er is ook nog een deel wat nog niet opgegraven is, maar wat ook een beetje moeilijkheden gaat opleveren met de huidige bebouwing. Deze vrouw was getrouwd met Glabrio, een consul die onder de keizer Domitianus ter dood werd gebracht. Hoogstwaarschijnlijk was hij dus ook een christen. Die Glabrio en Priscilla moeten rijke mensen zijn geweest, want een groot landgoed aan de huidige Via Salaria was hun eigendom. Hun grond hebben ze afgestaan voor christelijke begrafenissen. En Priscilla zelf is ook in deze ruimte begraven. Begraven was dus een vorm van belijden. Want dat was natuurlijk uitzonderlijk. En ze ligt hier dus met haar zoon Pudens, die via Paulus Timotheus laat groeten. Drie generaties christenen in Rome. Priscilla, haar zoon Pudens en de kleinkinderen Pudentianen en Praxedes. Een van de eerste christelijke gezinnen die we zo met naam tegenkomen. En die zich ook ingezet hebben voor de verbreiding van de naam van Christus. Kijk, Priscilla en Aquila, die zijn natuurlijk, wat dat gaat een stuk makkelijker. Dat is voor ons iets bekender. Nou, dat echtpaar moet natuurlijk, en dat wordt ook door Paulus ook met ontzag genoemd eigenlijk, deze mensen. Wat zij voor hem gedaan hebben, wat ze voor de christelijke kerk in Rome gedaan hebben. Prisca, Priscilla en haar man Aquila. Als eerste worden ze door de apostel genoemd. Aquila was net als Paulus van oorsprong een Jood. Geboren in Pontus, dat is ongeveer zeg maar, bij de Zwarte Zee. En Priscilla's geboorteplaats wordt ons niet verteld. En ook wordt zelfs niet eens verteld of ze een Jodin was. Tentenmakers van beroep. Net als Paulus overigens. In Handelingen 18 komen we dan tegen dat ze Paulus in Korinthe ontmoet hebben. Dat was in 50 na Christus. Een jaar dus na de verbanning door keizer Claudius. En tussen hen en de apostel ontstaat een hele hechte band. Het zou overigens wel eens interessant zijn om te weten wat voor dienst deze beide mensen aan Paulus bewezen heeft. Als Paulus getuigt in Romeinen 16... mensen die voor mijn leven hun hals gesteld hebben. Nou, dat is een vrij sterke uitdrukking. En dat geeft wel aan de verbondenheid van deze mensen met Paulus. In ieder geval hebben ze ter wille van Paulus, voor de veiligheid van Paulus, grote risico's in hun leven gelopen. En Paulus is ze ook altijd dankbaar gebleven. Niet alleen voor zichzelf, maar ook betuigt Paulus zijn dankbaarheid voor het vele werk wat ze voor mede-christenen gedaan hebben. Overal waar ze komen lees je ook altijd dat Priscilla en Aquila direct als het ware het werk van het verbreiden van het evangelie beginnen. En als Paulus Korinthe verlaat en via Kenrien per schip vertrekt, gaan ze verbonden als ze zich aan hem voelen direct met hem mee. En wat doen ze als ze dan zelf in Efeze zijn? Dan gaan ze ook planten. En dan mogen ze ook wasdom zien. U kent allemaal het contact wat ze dan op een gegeven moment met Apollos hebben. Hoe Apollos als het ware door hen nader onderwezen wordt. Blijkbaar waren ze na 5 jaar weer terug in Rome. En dan beginnen ze weer een huisgemeente. Aan het einde van deze kennismaking met enkele Romeinse christenen noem ik nog even een heel merkwaardig gebeuren. Voordat we naar de catacombe gaan. Tijdens het graven in een tuin aan de Via Appia ontdekte een marktkoopman, dus geen beroepsarcheoloog, anders zou je gelijk een soort verdenking hebben, maar dat was het niet, een aantal platte stenen die een grote grafkelder bleken te bedekken. Daarop stond vermeld graf voor de vrienden van Caesars Hof. De inscriptie. En daaronder werden niet minder dan 8 namen vermeld van mensen aan wie Paulus in Romeinen 16 de groeten zendt. En waarover wij tot op heden in feite niets wisten. Maar hier zijn ze begraven. Ik noem ze nog even. Misschien om uw geheugen even op te frissen. Maar dat zijn dus de namen die daar speciaal op vermeld stonden. Dat, ja, dat klinkt wat raar dat ik het zo zeg, maar dat kan geen toeval zijn. Urbanus, onze medearbeider in Christus. Stachis, mijn beminde. Tryphena en Tryphosa, vrouwen die in de Heere arbeiden. Hermes en Patrobas. Philologus en Julia. Mensen die de Caesar dus moesten dienen. En nu weten wij naar alle waarschijnlijkheid wie Paulus bedoelde als hij aan de gemeente van Filippi schrijft: u groeten al de heiligen in zonderheid die aan het huis van de keizer verbonden zijn. We gaan nu naar de catacomben. Dit was eerst iets over de christenen. En nu gaan we een beetje dichter naar waar we het over hebben. Nou, wie ooit naar Rome gereisd heeft, die zal ongetwijfeld, ja, Rome bezoeken zonder catacomben is half werk natuurlijk. Men schat de totale lengte van de catacomben zo tussen de 900 en 1200 kilometer. Dat is duizelingwekkend natuurlijk. En soms op een diepte van 20 meter. Een doolhof van gangen die zich soms op 3, 4, 5 lagen boven elkaar bevinden. Ze ontstonden, zeg maar, aan het einde van de 2e eeuw als ondergrondse begraafplaats ten dienste van de nog jonge christelijke gemeenschap. En de blijvende sporen die het christendom heeft nagelaten in de stad Rome komt denk ik wel het best tot uitdrukking in de catacomben aan de Via Appia. Echt de grote toegangsroute naar Rome. En ze geven ons, catacomben, goed inzicht in de opvattingen en de praktijken van de vroege christenen met betrekking tot dood en begrafenis. Nou, even voor goede orde toch. Hoe komen we aan de naam catacomben? Nou, de Romeinen gebruikten een Grieks woord daarvoor. Catacumbas, wat letterlijk betekent bij de plooiing, bij de glooiing, zeg maar. En dat was een plek, zeg maar, buiten Rome, waar gesteente gegraven werd om de klassieke bouwwerken te maken, om Rome te bouwen. En dat was een heel merkwaardige gesteente eigenlijk. Het waren holtes van zand en steen. En dat gesteente liet namelijk toe, dat had een merkwaardige eigenschap. Als het in contact komt met de buitenlucht, dan wordt het snel hard. Daarom was het een ideaal middel om gebouwen te laten verrijzen die we in Rome tot op de dag van vandaag nog kunnen zien. En zo kon je dus een netwerk van gangen graven en terwijl dan als het ware de lucht toegang kreeg tot deze gang, verhardde de zaak. In Rome was het gebruikelijk om de doden te cremeren en buiten de stad te begraven. Maar naast de gewone begraafplaatsen bouwden echter ook veel rijken en voorname Romeinen hun graftombes buiten de stad, omgeven door tuinen. Nou, hier is het woord kerkhof dan ook van afgeleid. Deze buiten de stad gelegen graftombes, die ook wel mausolea genoemd worden, zijn grafgebouwen waaraan later vaak een onderliggende ruimte werd toegevoegd waar andere leden van de familie en ook personeel begraven kon worden. Nou, u ziet hier een aantal van deze mausolea. De ruimte boven de grond deed waarschijnlijk ook dienst als vergaderplaats en werd ook gebruikt voor liturgische bijeenkomsten. Deze mausolea, die u hier ziet, met hun onderaardse ruimtes, ook wel hypogea genoemd, kunnen als kleine voorlopers van de catacomben gezien worden. Want deze ondergrondse manier van begraven bood namelijk een economische, heel praktische, een economische oplossing voor het probleem van een hele snel groeiende bevolking aan het einde van de 2e eeuw. Want daar hebben we het nu ongeveer over. Nou, hierdoor ontstond natuurlijk een steeds grotere vraag naar begraafplaatsen. Waardoor ook, ja, omdat de prijzen van de grond ook gestegen waren door het toenemend aantal mensen. Dus dan is dit de oplossing. Nou, het is ook niet verwonderlijk dat dan de christelijke gemeenschap ook behoefte kreeg aan meer begraafplaatsen. En ze nemen dan het voorbeeld van deze eigenlijk heidense hypogea over. En de oude term voor de christelijke begraafplaats was een cometerium. Grieks voor slaapplaats. Alleen al die naam. Prachtig woord. De christenen laten daardoor ook blijken hoe hun visie op de dood was. Je gaat rusten. Je gaat slapen. In de volle overtuiging op de jongste dag opgewekt te worden. Nou, deze gedachte vinden we ook in het woord dodenakker. Als we 1 Korinthe 15 lezen, dan lezen we dan ook, en het is dezelfde gedachte natuurlijk. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid, daar heb je die verbinding, in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. En het wordt opgewekt in kracht. Nou, dat zit hier eigenlijk achter. De dood is verslonden tot overwinning. Dus in de naamgeving van deze begraafplaatsen zien wij al een vorm van belijden. Nou, zo komt er dus bij de christenen ook steeds meer behoefte aan de eigen begraafplaatsen. Dat was een nieuw fenomeen, want in de beginperiode van de christenen waren ze gewend om hun doden ook gewoon op heidense begraafplaatsen bij te zetten. Christenen wilden hier, en dat is ook de aanleiding daarvoor, behalve voor het ruimtegebrek wat men ook ging krijgen, herinneringsmaaltijden houden voor de overledene. Zeg maar, na een half jaar of na een jaar wenste ook de christen, overigens in navolging van wat de heidenen deden, ook een maaltijd houden vlak bij de plaats waar dus de doden begraven waren. Goed, ik heb even wat plaatje bij elkaar gezocht om even een indruk te krijgen van de catacombe. Zit er een grafdelver, een forser, die ziet hij daar bezig met hier ook natuurlijk de olielampjes. En dan zie je hier het afdalen alsmaar verder uitbreiden in de gelaagdheid. En dan al die horizontale zwarte dingen, dat zijn dus de nissen, de loculi, daar kom ik dan straks nog wel even op. Hier ziet u nog een, dit is eigenlijk het bekendste graf in de catacombe. Een loculus, een nisgraf. En er zijn er nog een aantal waar de namen dus nog hier staan. Dit zijn nog oorspronkelijke platen waar dus de naam alleen op staat. En hier ja, een indruk van het ongelooflijke doolhof aan graven, deze loculi die je kunt zien. Ook hier bevinden zich nog de afdekstenen van steen of marmer. En op die manier kunt u zich een klein beetje een voorstelling maken hoe dat daar eigenlijk ondergronds daaraan toe gaat. Nou, in de wand werd dus een gleuf gegraven, dat kunt u hier zien, waarin de doden als het ware in een laken gewikkeld in werd gelegd. En het graf werd dan gedicht met een marmeren plaat, was vrij duur, maar een terracotta plaat of gewoon van steen. En sommige loculi die waren zo diep dat er daar dus meerdere achter elkaar gelegd konden worden. Lichtgaten zorgden voor de ventilatie en de verlichting door de olielampjes. En hierdoor werd ook de uitgegraven tufsteen afgevoerd naar boven. En langs de graven plaatste men de bekende olielampjes en vaasjes met reukwerk. En die olielampjes zijn er ook heel veel van gevonden. En we hebben er ooit in de tijd nog eens een keer samen met mijn collega een hoop gefotografeerd in het Vaticaanse Museum in Rome. En daar lagen er een geweldig aantal. Nu kom ik hier even op. Ja, dat is een wat geromantiseerde voorstelling, om het zo maar eens te zeggen. Maar waar het maar eventjes om gaat, over wat men gaat gebruiken op de afsluitende stenen. En dan zie je dat, je ziet de symbolen van de vis en van het anker. En van het gyroteken, ik spreek van Christus. Maar dat komt later allemaal wat uitgebreider aan bod. Maar heel vaak de inscriptie een christelijke aanduiding. Vaak ook met een wens dat de persoon in vrede mocht vinden in de hemel. En zagen we op de vorige afbeelding dus een plaat met inscripties, symbolen als afsluiting van het graf. Het kon ook voorkomen dat de nabestaanden in de nog zachte specie, als net na, vlak na de begrafenis, een goudglas drukte. Dit is de, zijn de bodem van bekers. Ik zal de procedé maar laten zitten, maar waar het me eventjes om gaat, dat dit vaak ook als een symbool in de specie gedrukt werd. En dat had een bepaalde wens ook. Het was ook een bepaald elkaar meegeven van een bepaalde gedachte. En vaak werden deze glazen dan ook gebruikt tijdens het refrigerium waar ik straks om kom. De maaltijden die gehouden werden bij de overledenen op de herdenkingsdag, zeg maar. Maar als we even letten op de voorstellingen, dan geeft dat natuurlijk wel een bepaalde richting aan. Je moet niet letten op de kunstzinnigheid of wat dan ook allemaal, want het komt, sommige dingen komen in onze ogen natuurlijk heel primitief over. Maar het gaat erom wat ze ermee wilden uitdrukken, wat ze ermee wilden zeggen. En dan is altijd de wondermacht van Christus staat centraal. Dat was ook iets natuurlijk waar ze zich aan vasthielden. Je ziet daar links, daar ziet u ook trouwens weer het XP-teken, maar de vermenigvuldiging van de broden. Het wonder van Christus. Je ziet hier de opwekking van Lazarus. Hier Christus aan beide zijden met Petrus en Paulus. Hier het offer van Abraham. En hier zie je op een wat merkwaardige manier in onze ogen, maar het zwaard heft hier, zeg maar. En je ziet ook de ram die daarvoor in de plaats komt. Je ziet ook hier weer de vermenigvuldiging en ook weer de opwekking van Lazarus. Dat zijn dus de goudglazen. Nou, dus waarschijnlijk gebruikt bij de herinneringsmaaltijden aan de doden. En ja, sommige uitspraken die je hier dan ook ziet staan, wat betekent gewoon drink en een lang leven toegewenst. Dus dat heeft ook eigenlijk met die maaltijden ook te maken. Dit is een heel ander graf. Dit zijn graven, zeg maar, dan zijn de cubicula. En dat is, zeg maar, voor de beter gesitueerde. Dat was groter, mooi versierd. En dan ziet u ook hier Christus tussen de twee martelaren. Overigens ziet u ook hier weer Christus afgebeeld met alfa en omega teken. Ik loop ze maar even snel langs, omdat het straks beter naar voren komt. Hier ziet u Mozes die op de rots slaat voor het water. Maar er zit ook een hele symboliek achter, wat we straks naar gaan kijken. Dus hier werd de dode als het ware in zijn lengte onder de bogen neergelegd. En wat dan met een term genoemd wordt, arcosolium. Nou, deze waren min of meer dus exclusieve tombes en grafruimtes voor de welgestelde families. En ook verdere familieleden werden in de directe nabijheid hier begraven. En ook bedienden enzovoort enzovoort. Nou, wat hebben ze ons nagelaten? Nou, het eerste, zeg maar, wat opvalt zijn dus de symbolen. Waarom gebruikten de eerste christenen symbolen? Nou, ik denk dat dat wel voor de hand ligt, want ze leefden natuurlijk in een uiterst vijandige omgeving. En tijdens de regering en de vervolging onder Nero beschouwde men hun godsdienst als een vreemde en een onwettige cultus. Ze werden met wantrouwen bejegend, vrijwel uitgesloten en ze werden verdacht en vaak ook beschuldigd van de ergste misdaden. Vervolgd, gevangenissen, verbannen, ter dood gebracht. Nou, en doordat ze hun geloof niet openlijk konden belijden, maakten ze dan ook gebruik voor symbolen die vaak voor heidenen onbegrijpelijk waren. Maar deze symbolen waren voor christenen duidelijke herkenningspunten. Hier ziet u een hele bekende. Je draagt een zegelring met de initialen van Christus. Overigens ziet u dat deze zegelring ingedrukt is geweest in de nog niet gestolde specie, zeg maar, van de afsluiting van het graf. Dus het is niet alleen de naam soms of een wens, maar ook of een symbool. Of ook van, ja, dat klinkt een beetje banaal wat ik nu zeg, maar om het graf ook nog te kunnen terugvinden. Iets eigens. Maar het geeft aan, dit was wezenlijk voor christenen. Dit droeg je om je kenbaar te maken. Daar stond je voor. En dit was als het ware in alle opzichten jouw leidsman. Hierna, na die symboliek, zie je dat steeds meer ook afbeeldingen dezelfde functie gaan doen. die ze op de wanden van de catacomben gaan aanbrengen. En die ze dan inderdaad vaak graveren op stenen of de marmeren afsluitstenen van de graven. Het is niet toevallig dat ze juist heel veel voorbeelden uit het Oude Testament in de catacomben zijn gaan gebruiken. Als een voorbeeld van goddelijk ingrijpen in moeilijke situaties. Dat waren dus hun situaties, heel concreet. En dat ontleenden ze dus, deze symbolen of deze voorstellingen, vanuit het Oude Testament. Er waren hevige vervolgingen. Keizer Decius, Valerianus, onder het bewind van keizer Diocletianus. Nou, daarom dan ging men bijvoorbeeld, om het even te illustreren, heel vaak Daniel uitbeelden. De jongelingen in de vurige oven. Waarom? Wel, Nebukadnezar gaat uiteindelijk ten onder. En alle boze plannen, zeg maar, die ten aanzien van deze mensen gesmeed werden, gingen niet door. Dat werd verijdeld. Dat is goddelijk ingrijpen. Al met al vinden wij dus in de catacomben zo'n 40.000 symbolen en inscripties. Je moet dan een beetje denken aan de tweede en in de derde eeuw. Nou, zo'n term symbool verwijst dus duidelijk naar een concreet teken of een beeld die een gedachte oproept. Dat moet u eigenlijk even vasthouden. Het is een geestelijke realiteit geworden. En daarom is het bestuderen van de graven zo interessant om de opvatting van deze eerste christenen helder te krijgen. Nou, ik wil ze met u gaan bekijken en aangeven eigenlijk wat de achterliggende gedachte was. Dus het was een zichtbaar teken en uiting van het geloof, een geloofsbelijdenis. Men sprak dat er echt daarmee uit. Niet het beeld zelf, maar het uitgebeelde, wat het op moet roepen, was voor hem belangrijk. Het is eigenlijk het tegenovergestelde wat in de Romeinse wereld gebruikelijk was. Ik zal het met een voorbeeld duidelijk maken. Kijk, de Romeinen gaven aan hun overledenen grafgiften mee, geschenken mee. Dat was het dan. Heel concreet, je gaf iets mee. Dat deden christenen overigens ook. Christenen gaven dan bijvoorbeeld olie mee. Concreet, net zoals bij de heidense wereld, voor de verlichting. Maar dan komt er een dimensie bij, en dat mist de heidense wereld uiteraard. De achterliggende betekenis, het is het symbool voor waakzaamheid geworden. Nou, en dan denken we natuurlijk onwillekeurig aan de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. Zo waak dan. Want gij weet de dag niet, nog de uren in de welke de zoon des mensen komen zal. Wat in Matthäus genoemd wordt. Dus iedere schrede in de catacombe spreekt in tekentaal, zeg maar geloofstaal, van het vaste geloof van de eerste christenen in de opstanding van de dood. Waar de oude Grieken en Romeinen een vaag idee hadden van het voortbestaan van de onsterfelijke geest van de mensen, breekt bij de christenen de door Paulus aangeheven jubel door. Dood, waar is uw prikkel? Een onbekende kreet in de heidenwereld. Maar bij christenen wordt dat iets groots, iets machtigs. Hel, waar is uw overwinning? Dat spreekt uit de beelden die wij kunnen aantreffen. Vandaar ook dat een van de vele grafschriften het als volgt ook uitdrukt. Tauto obio, zie hier ons leven. Dit waren niet zomaar wensen. Dit waren hele concrete dingen. Hier is ons leven. Hier staat Christus borg voor ons eeuwige leven. En iets daarvan ziet u. We gaan we zo pauzeren. Dat is het laatste wat ik nu even zeg. Dan ben ik alweer ruim over tijd zie. Deze duif, de olijftak, het gyroteken, dat is waar men zich aan vasthield. En dat kunnen we dus in de afdekplaten van de graven tegenkomen. En dat is natuurlijk een geweldig duif met de palmtak in de snavel. Verwijst naar de vrede, de overwinning. De overwinning die Christus behaalt door zijn lijden en zijn dood en zijn opstanding. En daarmee ook de eeuwig durende vrede verwierf. Maar goed, voordat we naar de bekendste symbolen gaan, die gaan we dan stap voor stap langs, denk ik dat we even gaan pauzeren. Ik denk dat het wel tijd voor de koffie is. Ik spreek ook even nu alleen naam mezelf.
Zullen we eerst zingen Psalm 84, vers 6. God de Heer is mijn
Ben je de laatste, Jaap? Of,
Ja, volgens mij wel.
Oké. Goed, dan gaan we nu naar zeg maar, het vervolg. De meest bekende symbolen langs. En ook de verhalen uit Oude en Nieuwe Testament. Die ons het een en ander meedelen over het gedachtegoed, de hoop, het uitzicht wat deze christen hebben. Nou, en dan is natuurlijk de meest bekende, ik denk voor ons allemaal, is de vis. De bekende kerkvader Ambrosius gebruikte in een preek voor pasgedoopten ook altijd al heel sterk de vissensymboliek. Dan zegt hij ook, hij herinnert ze eraan dat ze nu vissen zijn, die moeten zwemmen in het water van deze wereld en zo Christus moeten volgen. Je moet je natuurlijk voorstellen dat men dit symbool van de vis gaat gebruiken in de tijd dat het nog verboden was. Ik zat me er net nog even af te vragen. Ik heb ooit ook nog eens een keer een visje op mijn auto gehad. Maar als ik er nu op ga letten, zie ik eigenlijk steeds minder auto's met visjes. Ik weet niet wat de teneur daarvan is, maar ik denk dat het kort geleden algemener was dan wat ik nu nog tegenkom. Maar het was dus duidelijk de bedoeling om zich als christen kenbaar te maken. Ze tekenden vissen in de gangen van de catacomben. Ze werden met krijt op de muren gezet. Maar hoe kwamen ze aan dit symbool? Nou, het symbool is afgeleid dus van het Griekse woord voor vis, ichthus. Hier heb ik eventjes onder elkaar gezet wat de oorsprong van dit woord is. En dan, nou goed, dat kunt u dus zo lezen. Het verwijst naar Jezus Christus, visser van mensen. Het werd door de eerste christenen dus gebruikt als een afkorting uit het Grieks. Jezus Christus, ziet u ook onderaan staan, Gods zoon, redder, verlosser. En een heel aardig detail, maar de vis was ook gebruikelijk bij de heidenen. En dat met name als zij hun dode maaltijden hielden, zoals de christenen dus ook deden, dan werd er zeg maar, de heilige vis gegeten. En dat was de vis der doden. Nou, dat geeft wel iets aan. De vis der doden. Bij een overledene at je dat als maaltijd. En dan komt de tegenhanger. En dan ziet u hier de tegenhanger. En dan staat daar boven geschreven de vis der levenden. En het is bijna, zou je zeggen, op deze grafsteen, het is, ja, moet ik zeggen, ironisch bedoeld. Het heeft gelijkertijd, denk ik, ook iets heel triomfantelijks. Wij worden gevoed door Jezus Christus. Met zijn vlees. En met zijn bloed. En het laat ook in deze grafsteen zeg maar, de onderlinge verbondenheid in Christus zien. Onze enige hoop en verwachting weergegeven door het anker. En het anker dient dus als een soort ja, samenballingspunt. Als een centraal punt op deze grafsteen. Kijk, de redder, de verlosser. Naar een verlosser verlangt men. Men ziet uit naar een verlosser en men heeft hem ook nodig. En dat zou natuurlijk niet zo zijn, en dat geeft gelijk de diepste intentie van die christenen aan, als onduidelijk was waarvan men verlost moest worden. We zien dit ook weerspiegeld in een paar grafcitaten die op die grafteksten staan. Dan kwam ik tegen, vervul mij met de vis. Ik bid het u, verlosser. Of, wordt een kind met name genoemd, Ascandius. Mijn innig geliefde vader, mijn lieve moeder en mijn broers, gedenk in vrede van de vis, uw pectorius, zegt hij dan. Van de dichter Nijhoff kennen we de volgende verse. Waarom waren het vissers die van schip en net werden geroepen bij het meer van Genezaret? Omdat hij, met een hoofdletter, een vis en een visser is. Het volgende, dat is het gyroteken. En hier zie je heel mooi gecamoufleerd als het ware, de letters van Christus, samengebald in één figuur, wat we dan ook wel eens het Griekse wagenwiel noemen. En daar kunt u deze letters, de letters van Christus, in terugvinden, samengebald in dat ene teken. En daarmee camoufleer je ook een heleboel, maar je zegt ook heel erg veel. Want hier staat dus de naam van Christus. En hier dus het gyroteken. Dit teken, dat kennen we allemaal natuurlijk. Dat staat voor de naam van Christus. De P en de X. die vertegenwoordigen de Griekse letters Chi en Rho. En die staan voor de letters CRR, de eerste letters van de ambtsnaam van Christus, zeg maar. Dat Christus monogram, of ook wel Christogram genoemd, behoort naast het kruis en het echte symbool tot de belangrijkste symbolen om Jezus Christus aan te duiden. Het heeft een hele oude oorsprong, hoor. Dus, misschien verbaast het u, maar het heeft dus te maken met een oudere zonnerad. De wentelen van het zonnerad. En daar is zelfs het hakenkruis van afkomstig. Nou, dat is een wat ander teken, maar dat komt eigenlijk uit dezelfde bron. Het monogram wordt vaak begeleid door de alfa en de omega teken, zoals je hier ziet. En ontleent, zeg maar, aan onder andere ook wat in Openbaringen 22 genoemd wordt. Afkomstig, hier vindt het eigenlijk ook een beetje zijn begin. Waarschijnlijk werd dit symbool voor het eerst gebruikt door Constantijn de Grote. Het was dit teken dat Constantijn, zeg maar, op de avond voor de slag met zijn mededinger Maxentius in de hemel zou staan met de woorden: in dit teken zul je overwinnen. En dit, het meest afgebeelde Christusfiguur, zeg maar, als Christus als de goede herder. Christus voert de doden naar de grazige weide van het paradijs. Let maar op dat de palmboompjes die hier ook naast staan. Het zijn dus paradijselijke trekken, zeg maar. Ook de dieren die erin in weergegeven worden, geeft de toekomstige sfeer als het ware aan. Het melkvat, dat is ook voor onder andere ook, hier zie je het ook staan, die de pas gedoopte ontving als symbool voor de intocht in het beloofde land. Maar het was ook voor voedsel onderweg, werd het aangegeven. Het beeld van de goede herder is dus een van de belangrijkste. Het verwijst direct naar Jezus, omdat hij zichzelf de goede herder heeft genoemd. Lucas 15, Johannes 18, die gedeeltes kent u. Psalm 78, ook heel mooi, hij liet zijn volk als schapen wegtrekken. Hij leidde hen als een kudde door de woestijn. In Ezechiël, ik zal u een enige herder verwekken en hij zal hen weiden. Ezechiël spreekt ook voortdurend over mijn schapen. Nou, en het beeld, en dat is het merkwaardige dat men dit gekozen heeft, of wel begrijpelijk, het beeld van de herder, om dat als voor Christus te houden, is onverdacht in de heidense Romeinse wereld. Want men kende de geschiedenis in de Romeinse wereld van de herder Orpheus. De enige overigens die ongedeerd terugkeerde uit het dodenrijk. Uit de onderwereld. En christenen zagen om die reden ook een parallel met Orpheus en de Heer Jezus. Ze nemen dan de afbeelding over. En vooral als een herinnering aan de goede herder. Zoals de Heer Jezus zichzelf noemt in het Johannes-evangelie. Ik ben de goede herder. En de goede herder stelt zijn leven voor zijn schapen. Maar de huurling die geen herder is, wie de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen. En vriend, en de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijne en word van de mijne gekend. U kunt zich toch wel een klein beetje voorstellen, dit soort dingen. Dat was de relatie die zij maken met de afbeelding. En dat was ook de troost voor in het leven. Zij hadden een herder die voor hen garant staat. Ik stel mijn leven voor de schapen. Dat waren gedachten waar deze christenen mee bezig waren. Hier, een prachtige afbeelding hoe deze schapen, de herder draagt het schaap op zijn schouders. Maar je ziet als het ware de koppen van deze schapen gericht naar de herder. Nou, en wanneer dan de christenen hun doden begroeven, dachten ze ongetwijfeld terug aan deze woorden. Zoals een herder op zoek gaat naar het verdwaalde schaap en het terugbrengt naar de schaapskooi, zo verzamelt Christus dus alle gelovigen die luisteren naar zijn stem. En hij brengt ze dus naar het hemelse vaderland. Hier in de catacombe, moet u voorstellen, in de stilte van de catacombe, in zo'n omgeving, waar de christenen zich verzamelen om als het ware te denken aan het door Christus op de schouders gedragen worden. Het binnengedragen worden in de hemel. Bijna alle fresco's van de Goede Herder hebben dezelfde opbouw. Christus draagt het schaap op zijn schouders. Misschien wel het ene, het verloren schaap, waarnaar hij op zoek was, om het te redden. En de twee schapen die hun kop rijkhalzend naar hem opheffen. Volgende waar ik even naar ga kijken is de duif. De duif als symbool van de Heilige Geest. En als de Heer Jezus gedoopt wordt in de Jordaan, wordt er dan vermeld dat de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neerdaalde. Je ziet daar links de doop van de Heer Jezus en de duif neerdalen. En ook weer het Giro-teken, de duif, overwinning. En dat zou u misschien verbazen, maar hier ziet u Noach. Oh, wacht even, ik ga het nu te snel. Hier Noach in de ark. En ook hier weer de duif die aankomt. Nou, als dat er niet bij was geweest, had hij waarschijnlijk moeite gehad om te herkennen dat dit dan Noach was. De duif staat ook voor de ziel. Evangelisten worden dan ook soms wel eens afgebeeld met een duif die iets in het oor fluistert, zeg maar. Symbool voor het geloof natuurlijk dat de schriften ontstaan zijn door de inspiratie van de Heilige Geest. Duiven die drinken uit een schaal die het levende water in zich opneemt. Nou, een duif met een tak in zijn bek. Waarschijnlijk dan ook een verkorte weergave van de geschiedenis van Noach. De uitredding, hè, maar daar komt dat natuurlijk dat lichtpunt elke keer weer. De uitredding door God. De pauw, misschien wat verwonderlijk beest dat om te zeggen van wat doet dat in deze omgeving? Nou, de pauw stond eigenlijk oorspronkelijk voor een heidens zonnesymbool. Maar de christelijke kerk neemt het al heel vroeg over en ziet er een afschaduwing in van het eeuwige leven. Door zijn schoonheid ook een symbool van de hemel. Hier ziet u dan in een aantal gevallen zien we dan ook een pauw drinken uit een schaal water. Dit is het symbool van het drinken van het levende water. Ook vaak door herten die dat doen. Nou, dan zit je natuurlijk ook in de sfeer van Psalm 42 en dan kom je daar ook. Nou, wie denkt dan niet aan wat Jezus gezegd heeft? Maar wie zo gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven zal in hem worden een fontein van water. Springende tot in het eeuwige leven. De pauw verwijst ook naar de opstanding van Christus. Zoals de oude veren afvallen en steeds weer nieuwe tevoorschijn komen. Zo ook Christus, opstaande uit het oude leven. Het staat ook voor de vernieuwing. De pauw staat ook voor de onsterfelijkheid. Augustinus verwijst hier verschillende malen naar. De ogen op de veren duiden op de alziendheid en de alwetendheid van Christus. Dus hier ziet u dus pauwen drinken, maar die komt ook net zoveel afbeelding tegen van herten, die dat eigenlijk hetzelfde tafereel. Ja, en dan hier een hele bekende natuurlijk, het anker. Het anker is een van de oudste voorstellingen van het kruis. De hoop is in de christelijke kunst altijd symbolisch afgebeeld door een anker. En dan ja, dan komt onwillekeurig naar boven natuurlijk wat er in Hebreeën vermeld wordt. Welke wij hebben als een anker der ziel. Het welk zeker en vast is. En ingaat in het binnenste van het voorhangsel. Daar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus. Naar de ordening van Melchizedek. Een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. En het verbaast u misschien, maar dit is realiteit. Hè? Wij kennen die teksten. Maar de eerste christenen maakten directe relatie met wat ze zagen met deze gedachte. En daar ontleenden ze hun steun en dat was hun toeverlaten en dat was hun uitzicht. In dat opzicht kan je ook misschien wel merken dat we verder van deze mensen afgegaan zijn, afgegaan staan. Dat roept het bij ons niet op, maar de omstandigheden zijn ook anders, waardoor dat natuurlijk makkelijker werkt. Nou, in Hebreeën 6 wordt de hoop vergeleken met het anker van de ziel. Dat tot in het heiligdom, achter het voorhangsel reikt, dus tot in de hemel, bij Jezus, onze hoge priester. Zo gezien is het anker als symbool van hoop En geloofsoverwinning dus niet ontleend aan de scheepvaart. Dat wordt daarmee ook wel eens in verband gebracht natuurlijk. Maar dan meer in de zin van het leven is dan een onstuimige zee, zeg maar. Waar allerlei onbekende gevaren je bedreigen. En waarvan je nooit zeker weet of je wel veilig aan de overkant zult komen. Nou, de mens is dan ook bijvoorbeeld is dan het kleine bootje dat op deze zee dobbert. Het anker kan het bootje stevigheid geven. Wanneer het dan ook onderhand ook aanlegt in een haven. Je bent verankerd in stevige grond. En met die grond wordt dan het geloof in God bedoeld. Bovendien valt in het anker dus ook de vorm van het kruis te herkennen. Waar Christus aan stierf. Om mensen te redden. Het anker van de hoop is dus dat je in Jezus de veilige grond ziet om je leven in te verankeren. Nou, wie kent niet het gezang van ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht. De dood van Christus voor de zonde, van eeuwigheid als grond gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan als aarde en hemel ondergaan. Nou, dat zit dus verweven in het oproepen van het gedachte dus van het anker. Triquetra en de druiven. De triquetra, dat is Latijn voor driehoekig. Dat staat in de christelijke symboliek eigenlijk voor ja, de goddelijke drie-eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest geven deze. Als je goed die vervlochtenheid ziet, dan ziet hij die elementen ziet hij daarin terug, hoor. De ongebroken cirkel, de eeuwigheid. En de gevlochtenheid, dat is de ondeelbaarheid en de gelijkheid. Nou, de druif. Die verwijst naar het avondmaaloffer van Christus. Ook symboliseert dit het leven. Het is het bloedsymbool, zeg maar. Het geeft ook een aanduiding voor de overvloed in Christus. Christus die Christus voor zijn kinderen heeft. Zo hadden de christenen nogal wat tekens en symbolen om elkaar niet alleen te herkennen, maar vooral ook om elkaar te bemoedigen. Zouden er nog veel meer te noemen zijn. Het scheepje dus als het leven van de christen. De palmtak van de overwinning, die allemaal in de catacomben te vinden zijn overigens, hoor. Met het beeld uit Openbaringen 7. De gelovigen met de witte klederen met hun palmtakken als symbool van de overwinning. Nou, en nadat er godsdienstvrijheid gekomen was, dan heb ik het over 313 na Christus, onder andere van door Constantijn de Grote, dan zie je ook het kruis echt in opkomst komen. Maar ik zal het hierbij laten, want daar ga ik u denk ik enigszins mee vermoeien. Waren het tot nu toe voornamelijk tekens die symbolisch geduid werden? Ik wil nu tot slot eigenlijk even gaan naar de Bijbelse voorstellingen zelf. Die we als voorlopers, types, voorafschaduwing van Christus als verlosser zouden kunnen typeren. En de alles beheersende gedachte van deze mensen, het grondbeginsel van het christelijk geloof, waar de allereerste christenen zich voornamelijk door lieten leiden, is de verlossing van de ziel door Christus. Dat is het onderliggende gedachte. En we zien dan ook de verhalende voorstellingen vervangen in later eeuwen steeds meer de symbolen waar we net naar gekeken hebben. Ze waren ook bedoeld, deze scènes die geschilderd werden als fresco, ter instructie, inspiratie voor de mensen. Want wij kunnen ons moeilijk de omstandigheden van deze mensen zich voorstellen, maar dat voorstellingen waren wel niet alleen elkaar bemoedigen, maar waar ze ook het uitzicht konden zien, de beleving daarvan. De bekende Bijbelverhalen dragen dan allemaal zonder uitzondering de belofte van uitredding, hoop en verlossing. Nou, ik begin met die figuren uit het Oude Testament die iets laten zien van het grote werk wat Christus gedaan heeft voor ze. De gelovige is niet bang voor de dood. Het is een reddende kracht, het is een verlossing, verrijzenis, onsterfelijkheid. Zijn dan ook voortdurend terugkerende thema's. Nou, alle volgende fresco's die ik nu laat zien hebben dus de behoudenis door God en Christus wondermacht. Nou, dan, ik noem ze even, straks komen ze aan achtereenvolgens laat ik ze zien. Je ziet bijvoorbeeld, God redt Noach uit het water. Daniel van de leeuwen. De jongelingen, heel veel voorkomend, uit de vurige oven. Jona, uit de vis, tientallen keren afgebeeld. Isaac, verlost door een ander offer. Mozes, die op de rots slaat en het water verlost tijdens zijn woestijnreis. Simson, die een leeuw verslaat. Nou, dat zijn thema's die komen zo regelmatig in de catacomben voor. Nou, dan hebben we hier de eerste. Dat is dus Noach, gered uit het water. In de houding van een oranter. Dat, zeg maar, dat is de christelijke gebedshouding. Zo ziet u hem hier staan. Daarom, die ark is niet van belang. Nee, dit is echt een geloofsprediking. Dus niet zomaar een Bijbelse voorstelling. Al is het dan Noach. De ark is klein, Noach is groot. Het is dat er een duif komt aanvliegen. Anders zouden we denk ik moeite mee hebben gehad om te zeggen, wat is dit nou voor een geschiedenis eigenlijk. Maar de zondvloed is geweken. Het is de duif die met de olijftak terugkomt. En de duif brengt dus de tijding van de redding. Dit is ongeveer 40 keer afgebeeld in de catacomben. Het geeft ook tegelijkertijd aan, het was de andere gedachte die erbij zat, het betekent ook de ondergang van de ongelovigen. Het is hun redding uit die mensenwereld. Daniel, verlost van de leeuwen. In tijden van vervolgingen is zo'n thema natuurlijk heel populair. Heer, verlos ons uit de leeuwenkuil, was een gebed in die tijd. Het was het aloude gebed eigenlijk van Gods kerk. Psalm 22, verlos mij uit deze leeuwenmuil. En verhoor mij van de hoornen, de eenhoornen. Zoals Daniel in de leeuwenkuil was Jezus neergedaald ter helle. En heeft daar over Satan gezegevierd. Geen verdoemenis meer dus voor degenen die in Christus zijn, Romeinen 8. En zo mag het dan ook ervaren worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden, om der gerechtigheid wil. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Ja, dan krijgen we hier de... Ja, het zou ook wel aardig zijn te laten raden wat het wordt, maar... De jongelingen die het vurige oven moeten. Links neem ik het mezer. Daarnaast het beeld waarvoor geknield moest worden. En daar worden de drie weggestuurd richting de vurige oven. Deze vroege christenen kenden het natuurlijk het dilemma van Sadrach, Mesach en Abednego. Dat kenden ze heel goed, want voor hen stond een vergelijkbare straf te wachten als ze de goddelijkheid van de Romeinse keizer ontkenden. Dus het is eigenlijk dezelfde vraag. Nou, en dan gaan ze nu in de vurige oven. Vlammen zijn klein, onbeduidend weergegeven. Het heeft toch iets heel triomfantelijks in deze afbeelding. Met ook hun handen weer in een orant positie van een gebedshouding. En wat dan ook nog meer opvalt, is natuurlijk weer de duif met de palmtak van de overwinning daarboven. Gods helpende nabijheid. Hij komt hem bijstaan in de verdrukking. En wat dan Jesaja profeteert, dat zal bewaarheid worden. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren zullen u niet overstromen. Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden. En de vlam zal u niet aansteken. Wat ook mooi is, is de onderlinge verbondenheid. Zij hebben hun, de armen zijn, dat is heel bewust gedaan, hè, die gekruist zijn. Dus de solidariteit, zeg maar, weergegeven door de kruisende armen. Mogelijk gemaakt door de samenbindende werking van de Heilige Geest. Misschien zouden ze de dood niet ontlopen, want laten we eerlijk zijn, maar dat wisten ze natuurlijk niet. Dat klinkt nogal raar dat ik nu zo zeg, maar ze wisten dat God eeuwig met hen zou zijn. Dat was wel. Ja, als je dat zo even ziet, dan zeg je van ja, Jona, de geschiedenis van Jona wordt hier uitgebeeld. We zien allemaal natuurlijk het overboord werpen van Jona. Wordt meestal altijd in allerlei onderdelen weergegeven. Maar eigenlijk zie je symbolisch de val van Jona. De redding van Jona en de uiteindelijke verlossing van Jona. Dat is wat hij in deze geschiedenis natuurlijk weergeeft. En dat wordt dan, dan zie je hem uiteindelijk in dat soort prieel van pompoenstruiken. Dan zie je hem als het ware een weergave van het hemelleven, zeg maar. Hier rust hij uit. Hier mag hij voorgoed uitrusten. Maar wel die trits natuurlijk, hè? Dus de val, de redding en de verlossing. Dat is natuurlijk heel mooi weergegeven. Hier ziet u offer van Abraham. Met Isaac. We zien het moment dat Abraham dus het vonnis als het ware zijn zoon gaat slachten. Om dat zomaar te zeggen. En dan verschijnt de hand van God. Dat is niet helemaal goed zichtbaar. Maar dat zit al linksboven. Die hem weer houdt. En dan het plaatsvervangende offer. Kunt u zich voorstellen dat... Ja, dat moet voor die mensen iets heel bijzonders zijn geweest. Natuurlijk kenden ze die geschiedenis. Maar er is een plaatsvervangend offer. Nou, dat geeft hoop. Dat geeft uitzicht. Dat geeft moed om in het leven te staan zoals deze christen dus in het leven moesten staan. En ook vaak ook vergezeld met de orantenhouding. Teken van, ook van dankbaarheid. Mozes. Als een soort stripverhaal is wat raar wordt. Maar je ziet Mozes eerst de schoenen van zijn voeten doen. Want hij staat op heilige grond. En later, je ziet ook aan zijn gezicht, is hij ouder. Dan slaat hij dus op de rots met het water. De Israëlieten worden gered van de dood. Door het water uit de rots. Zie Christus. Als Mozes op de rots slaat voor water, is dat een aanduiding van het levende water. De geestelijke steenrots is Christus, 1 Korinthe 10. De symboliek blijft overheersen. De beelden leiden via het oog tot innerlijk zien. Gevangen als men was in de stille atmosfeer van de catacomben, herinnerde men zich de woorden van Christus. Wie dorst heeft, komen. De afbeelding van Mozes, die water uit de rots laat, is eigenlijk ook een voorafschaduwing ook van de doop. Maar daar zou ook weer een heel verhaal over te houden zijn, maar dat laten we verder maar zitten. Simson, die de leeuw verslaat. Wat zien we dan? Hij verslaat de leeuw, je ziet daar de bijen, de honing, die als het ware vanuit de leeuw opkomen, zeg maar. Ogenschijnlijk, en dat was voor hem natuurlijk weer het idee, ogenschijnlijk onverslaanbare vijanden worden toch verslagen. Waar zij mee te maken hebben, elke dag, in hun omgeving, in hun woon- en werkomgeving, alles. Maar door hierop te zien, zien we dat de sterkste dieren, om het zo maar te zeggen, kunnen overwonnen worden. En dat gebeurt dan ook. En dan duidt de honing op de zoetheid van het komende hemelleven. Ja, dat zijn toch dingen die voor ons misschien een beetje... Ja, dat wringt dan misschien een klein beetje, maar voor die mensen was dat de echte realiteit. Overal heeft de eenvoudige, gelovige kunstenaar geschilderd hoe God dus de zijne redt uit de doodsnood. Iedereen herkende ze. Hij zal ons ontrukken aan de dood. Daarom, in Pasen, wat we tegenkomen. Palmtakken. Van de overwinning, de duiven, de obsessie voor de dood, zo kenmerkend voor de heidenwereld, is voorbij. God is gevonden, voorgoed, in een wereld vol valse goden en valse voorstellingen. Vivas in Deo, schrijft een echtgenoot op de sluitsteen van het wandgraf. God verkwikke u, schrijft weer een ander. En hier rust zacht. Dionysus, alsnog welkom. Het geeft de paradijselijke, de hemelse sfeer weer. Nou, dan wil ik nu eventjes een moment naar zeg maar, het Nieuwe Testament gaan. Afbeeldingen uit het Nieuwe Testament zijn heel vaak gericht op zeg maar, de voorzeggingen, de voorafschaduwingen uit het Oude Testament met de komst van Christus, dat die daarmee vervuld zullen worden. Ze krijgen nu de volle vervulling in Christus, die dan ook vele malen afgebeeld wordt. Bijna alle nieuwtestamentische taferelen komen uit de evangelie van Johannes. Dat is op zich niet zo verschrikkelijk verwonderlijk. Het zal waarschijnlijk wel te verklaren zijn uit het feit dat Johannes natuurlijk heel oud geworden is. En zo'n lang levende autoriteit voor hen geweest is. Een directe getuige van Christus. En ook hier moet ik natuurlijk weer keuzes maken. Dat zal je ook niet verwonderen. En dan kom ik hier... bij de afbeelding toch even voorafgaande aan de nieuwtestamentische afbeelding, deze van Biliam. Nou, deze is in de catacombe van Priscilla. We zien de profeet Biliam, die naar een ster wijst hier. En daarnaast zien we de contouren van Maria met het kind Jezus. De profeet Biliam hier, die de komst van de koning voorspelt voor het volk van Israël. Nou, dan begint het natuurlijk met de doop van Christus. Nou, dat is afgebeeld. We vinden het misschien merkwaardig dat Christus zo klein afgebeeld is. En dat vinden wij moeilijk. Om te zeggen van, dat kan niet, hè? Johannes groot, Christus is klein. Nou, dat wil eigenlijk alleen maar zeggen van, in die tijd was je dan, als je gedoopt werd, een beginnende op de weg van het geloof. Je was een infant, een kind nog. En dan ben je klein afgebeeld. Dus Christus ook. Waarom? Wel, hij is ons in alles gelijk geworden. De Samaritaanse vrouw. Mooi voorbeeld van het feit dat hij de verlosser bij uitstek is. Dat zien we in de ontmoeting natuurlijk met de Samaritaanse vrouw, zoals Johannes die beschreven heeft. En ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten, maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Inderdaad, Christus is het levende water. Hij geeft het eeuwige leven. En wat is er dan mooier om aan terug te denken op een begraafplaats dan deze passage? Mensen hebben gezocht. Mensen hebben gewerkt. Ze hebben gedorst naar levensvervulling en zingeving. En in Christus wordt hun verlangen ten volle verzadigd. De opwekking van Lazarus. Er is nauwelijks een beter voorbeeld te geven van wat christenen meer vertroost zal hebben dan de opwekking van Lazarus. Deze afbeelding. Ze zien en ze horen als het ware de belofte: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, al was hij ook gestorven. En een prachtige antwoord van Martha: ik weet dat hij zal opstaan in de opstanding de laatste dagen. Dat is iets wat deze christenen bewoog. Dat is iets waar deze christenen naar uitzagen en waar ze in leefden en meeleefden. De woorden klinken dan ook als een hoopvol perspectief. Dit hielden ze in herinnering als ze hun doden begroeven in de catacomben. Ten slotte, het laatste onderdeel wat ik nu wil gaan doen, dat is iets uit het gemeenteleven laten zien van de eerste christenen. Daar hebben ze in de catacombe ook hele mooie voorbeelden van nagelaten. En indrukwekkend ook. En wat direct dan ook opvalt, is dat men drie soorten maaltijden, die wil ik even met u langslopen aan het einde nu van deze inleiding, zeg maar. Men had het refrigerium, de agape maaltijden en het heilige avondmaal. Nou, die drie loop ik ten slotte even met u langs. Alle drie beoogden onder andere de onderlinge gemeenschap. En de liefde, om die concreet te houden. Wat in Handelingen 2 ook uitgedrukt wordt. En dan beginnen we hier bij de eerste. Dat is de refrigerium. Ik moet wel zeggen, in de pauze had ik ook nog even over, de vroegchristelijke kerk was niet geheel vrij van bijgeloof, al heel snel. Dat valt misschien een beetje tegen als ik dat zo zeg, maar men kwam dan op de sterfdag, herdenking van de sterfdag van een geliefde, bijeen in de catacombe. En men hield dan een maaltijd bij het graf. Dus wat u hier ziet is een gedachtenismaaltijd. Overigens zijn deze voorwerpen, die zijn dus gevonden in de catacombe. En dit is dan geprobeerd een reconstructie te maken, zeg maar ongeveer, hoe zo'n maaltijd dan plaats ging vinden in zo'n catacombe. Een gedachtenismaaltijd. De doden mochten niet vergeten worden. Aan de tafel werd dan ook vaak een ereplaats ingeruimd voor de zielen van de gestorvenen. Zal ik straks nog een voorbeeld van laten zien. De doden werden dan ook aangeroepen bij een maaltijd. Men hoopte zo op een voorbeden. Die de doden zou doen voor de troon van God. Nou, dan hebben we al iets waar gaat een beetje wringen natuurlijk. Je komt ook opschriften tegen. Paulus bidt voor ons. Of Petrus, doe een goed woordje voor me. Dat zijn dingen die je op de wanden van de catacombe kunt tegenkomen. Sterk geloofden dus de eerste christenen in de gemeenschap der heiligen. Over dood en graf heen. Nou, zo'n refrigerium is in het taalgebruik van de Latijnse christenen een aanduiding voor de verkwikking in het hiernamaals. Want daar heeft het mee te maken. Het is het hemelse geluk. Begonnen als een navolging van de heidense Romeinse gewoonte, namelijk een maaltijd bij het graf. Ter nagedachtenis van de overledenen gaven de christenen er natuurlijk snel een heel andere lading aan. Ze namen het wel over, hè? Het is niet iets dat ze vaak met iets nieuws komen. Het is vaak een oud gebruik met een nieuwe lading, van een nieuwe lading voorzien. Men zag het dan ook als een voorproefje van het hemelleven. Overvloedige maaltijden van eten en drinken. Een hemels banket, als het ware. In de directe nabijheid van God. Hoe komen ze daar dan? Wel, men refereerde dan aan de geschiedenis van Lazarus. De rijke man. Lazarus wordt gedragen in Abrahams schoot. En het is de sfeer van een maaltijd. De rijke man vraagt dan ook om verkwikking. Lazarus geniet hij dus al. Want dat is het leven met God. De kerkvader Tertullianus beschrijft dat dan ook. De toestand van de overledene als een staat van verkwikking in het hiernamaals, zegt hij dan. In afwachting van het laatste oordeel. Grafschriften getuigen daar ook van. Ja, ik lees er twee voor. De ouders hebben voor hun goede zoon Bonosus het graf gemaakt. In vrede en verkwikking en hij heeft 10 jaar geleefd. De ouders voor Avia Paulina, hun liefste dochter, wier geest de Heer in verkwikking opnemen. Dus deze maaltijden waren dus niet alleen en uitsluitend bedoeld om de onderlinge gemeenschap op aarde te benadrukken. Maar men richtte zich vooral ook op de geestelijke gemeenschap. Die men beleefde met de overledenen. Die ook deel uitmaakte van het ene ondeelbare lichaam van Christus. We zouden zeggen, de eenheid die bestaat tussen de strijdende kerk en de triomferende kerk. En dat is ondeelbaar. Ik geef hier een voorbeeld. 3 mannen. Aan een hemelse maaltijd. In het midden, een driepoot. Daar zal ik verder niet op ingaan, maar met een schotel met vis. Aan de linker en aan de rechterzijde ziet u 2 vrouwen die overleden zijn. Dat ziet u hier, op een cathedra. Dat woord kent u denk ik wel een beetje. En tussen hen in een jongetje die het glas opheft. Boven de gast wordt geschreven Irena da Calda. Dat zie je daar links staan. Hier. Irena da Calda. En dat wil zeggen, warm water alsjeblieft. Rechts, agape. Zie je deze tekst hier staan. Agape missemi. Met andere woorden, agape meng voor mij. Dat waren dus gewone termen die bij het wijngelag hoorden. Maar de namen geven iets anders aan. De namen Irene en Agape, dan hebben we het over de vrede en de liefde. En dat is een verwijzing naar het hemelleven. Dus we zien hier als het ware het refrigerium, de dode maaltijd, verenigd met het refrigerium hierboven. De hemelse maaltijd. Nou, deze maaltijden moet ik wel zeggen, en daar weten we ook allemaal de voorbeelden van, bijbelvast als we zijn toch, die kregen een slechte reputatie. Vaak ontaarde het samen zijn bij het graf van een heilige of een martelaar tijdens de maaltijd in dronkenschap. Uitspattingen, dat woord kan ik in dit geval ook wel gebruiken. En van heinde en ver kwamen dan mensen om uitbundige wijze de sterfdag van een overledene, van een martelaar, te vieren. Daarom kerkvader Ambrosius verbiedt dit. We weten bijvoorbeeld als Monica haar zoon gaat opzoeken in Milaan, Augustinus, dan wil Monica zo'n refrigerium bijwonen. Dat is ze gewend in Noord-Afrika. Ambrosius hoort daarvan en verbiedt het haar, nou verbiedt het is misschien niet helemaal het goede woord, maar raadt het haar ten stelligste af om daar aan deel te nemen, want dat hoort niet meer. Omdat men... Daarmee geeft Ambrosius ook al aan hoe dat in de loop van de tijd al helemaal uit de hand is gelopen en niet meer aan zijn doel beantwoord. geen dode maaltijden meer. Die uitgingen van de gemeenschap met de doden. In de plaats van de dode maaltijd gaat dan de kerk wijzen op de avondmaalsviering. Het beoefenen van de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Dit is de tweede maaltijd, de agape maaltijden. Nou, je ziet hier de afbeelding van. Tertullianus schrijft daar het volgende over. Is het zo verwonderlijk dat de liefde die onder ons gevonden wordt, ons ertoe brengt om met elkaar te eten? Onze maaltijd toont in de naam al aan wat het inhoudt. We gebruiken daarvoor het Griekse woord voor liefde. Dat is de onvoorwaardelijke, zelfopofferende, de gevende liefde. Iedereen neemt iets mee, zegt hij dan, zegt hij. En we verdelen het onder elkaar. We beginnen en eindigen deze maaltijden altijd met gebeden. We houden de maaltijden 's avonds. En nadat men de handen heeft gewassen, de lichten zijn ontstoken, wordt iedereen uitgenodigd. En we komen dan bij elkaar als mensen die weten dat we ook 's nachts God moeten aanbidden. En dat hij naar ons luistert. Wij verkondigen God volgens de schriften of zoals iedereen zijn hart, zeg maar, het ingeeft om te kunnen zeggen op dat moment. Volgens sommigen waren deze feestmaaltijden, waarbij welgestelde christenen hun behoeftige medebroeders en zusters uitnodigden, maar aan een rijk gedekte tafel zaten ook vaak de weduwe, de wezen, de minder bedeelden uit de gemeente, samen met andere leden van de gemeente, om te genieten van een gemeenschappelijke maaltijd. Liefdesmaaltijden dus. Ze dienden tot opbouw van het onderlinge geloof. In Handelingen 2 komen we dat wel tegen. En dagelijks, eendrachtig in de tempel volhardende, van huis tot huis broodbrekende, aten zij samen met verheuging en eenvoudigheid des harten. Toch moeten we deze agapevieringen niet idealiseren. En dan bent u me waarschijnlijk al voor uw gedachte. Denk maar aan de misstanden waar Paulus in Korinthe voor waarschuwt. Maar over die maaltijden hebben we het dan. Direct voorafgaande aan of uitlopend op de avondmaalsviering. Op die samenkomst ontstonden partijschappen in 1 Korinthe 11. De Korinthiërs die aan dergelijke maaltijden deelnamen waren vaak helemaal op zichzelf gericht. Van wat u hebt meegebracht eet u alleen zelf. Zodat de een honger heeft en de ander dronken is. En wanneer we even vooruitgrijpen, zeg maar, naar vers 33, waar de apostel de gemeenteleden vermaand om op elkaar te wachten. Zelfs dat kon ook al niet meer. Hier tekenen zich de misstanden al aan. Ook Petrus gaat er niet voorbij om te waarschuwen tegen de ontaarding van deze maaltijden. Hij zegt dan in 2 Petrus 2, zegt hij, en zullen verkrijgen, heeft hij het over die mensen, het loon der ongerechtigheid. Als die de dagelijkse weelde hun vermaak achten, zijn de vlekken en smetten en zijn weelderig in hun bedriegerijen als ze in de maaltijden met u zijn. Nou, de meeste uitleggers zijn wel van oordeel dat dus deze agape maaltijden overgingen dus in, zeg maar, of ja, het vervolg kregen in het avondmaal. Het was eigenlijk één gebeuren, om het zo maar eens te zeggen. Nou, dan komen we hier op de laatste, de avondmaal. De eucharistie, zoals die dan ook genoemd wordt. De vis werd bij uitstek het symbool van het avondmaal. Daar hebben ongetwijfeld natuurlijk de evangelieverhalen toe bijgedragen, met de vermenigvuldiging van de broden en de vissen. Ook heel bijzonder geldt dit voor de paasgeschiedenissen, waarbij het nuttigen van vis een hele belangrijke rol speelt. Ook aan het einde van het Johannes-evangelie zien we dat terug. Dan is er sprake van eten van vis. De discipelen krijgen het toebereide vis en brood van Christus zelf. Nou, de vis staat voor Christus. En we eten zijn lichaam en we drinken van zijn bloed. Als we de voorstellingen bekijken die betrekking hebben op het heilige avondmaal, zien we vrijwel altijd ook het getal 7. Dat is gebaseerd op Marcus 8. Onder andere waar het ook over 7 broden sprake is. 2 vissen. Vermenigvuldiging van de broden. Ziet u dat hier weer die staf gebruikt wordt? Hè? Dat is eigenlijk de staf van Mozes, als het ware. Waar de wonderen mee gedaan werden. Waar de zee mee gekliefd werd. En dan zie je ook de Heer Jezus maakt daar gebruik van diezelfde wonderdoende staf. Zeg maar. uitgangspunt van de maaltijd met 7 mannen is vaak de spijziging aan het meer van Galilea na de opstanding. Johannes 21. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun. En de vis desgelijks. Nou, dat vind ik ook een prachtige, echt vol symboliek en vol zeggingskracht eigenlijk deze. Het lam zegent het brood. Ook kruiken van Kana worden gebruikt, waar Christus dus water in wijn veranderde. En die verwijzen dus op hun beurt weer naar de wonderbare verandering van wijn in het bloed van Christus. Nou, hier ziet u wat fresco's van het heilige avondmaal. En wie denkt dan niet bij het zien van zo'n maaltijd op een christengraf in een catacombe aan de woorden van de Heer Jezus? Ik verordeneer u in het koninkrijk gelijkerwijs mijn vader dat mij verordineerd heeft. Opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk. En zit op tronen, oordelende. 12 geslachten van Israël. Duidelijk symbool van de hoop op het eeuwige leven. Steunend op het nuttige van Christus lichaam onder de gedaante van brood. En volgens zijn eigen woord in Johannes 6, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Wat alle wijsgeeren, daar ga ik mee afsluiten. Wat alle wijsgeeren zochten, of vermeden. Het eeuwige leven is hier bezit van mensen die nauwelijks, er zijn vele voorbeelden van te geven, hun eigen naam konden schrijven. Ik wil besluiten met deze laatste. U ziet, daar ziet u alvast een heenwijzing naar het toekomende hemelleven. Onderaan ziet u het lam staan op een rots, lamrots, met de 4 stromen, de 4 paradijsstromen, de herstelling van alle dingen. Maar ik heb het er ook eventjes bij geschreven. Martelaren die ook allemaal dat gebaar maken. Hè? Je zou bijna zeggen van zie het lam God. Nou, daarboven Christus tussen Petrus en Paulus. Zie hier eigenlijk ons leven. Nou, ik wil eigenlijk afsluiten met de taal waar we nu een klein beetje kennis mee gemaakt hebben. De symbolen, de zeggingskracht daarin. Ik hoop werkelijk dat ook, ja, zoals ik met die brief ook bedoeld heb, een spiegel voor te houden, een stimulans te zijn om net als de christenen van toen, dat we met ons geloofsoog verder mogen zien dan wat direct, zeg maar, voorhanden is. Verder dan het hier en nu. En daarom besluit ik met de verbondenheid van de mensen van toen. En wat voor verschil is er nou eigenlijk? We kunnen zeggen, ja, er zijn ongelooflijk veel verschillen. En toch, we staan als goed is op hetzelfde fundament. En daarom kunnen we ook van harte instemmen met dat gedeelte uit de geloofsbelijdenis waarvan ik zeg, ik geloof, dat was het, ik geloof in de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Ik dank u. Er is nog, als het, ja, of je moet het te laat vinden, maar ik kan me voorstellen dat er vragen bij u gerezen zijn. En ik kan niet garanderen dat ik dat allemaal weet, maar ik kan me voorstellen dat u zegt van, hé, daar moet ik nog eens eventjes iets vragen. Bert. Ja, ik kan daar geen garantie over dat het zo is, maar ik kan me er goed bij voorstellen. Je ziet ook dat de eerste christenen dus geen enkele probleem mee hadden om Christus uit te beelden. En daar heeft het ook mee te maken. Afbeelding van de martelaren en dergelijke dingen. weten we dat die gewoon aanwezig waren. De voorbeelden die gevraagd worden, liggen allemaal eigenlijk in hetzelfde vlak. Daarom is het helaas, we hebben wel een, soms wel eens een heel ideaal beeld over het eerste leven van de christenen. Maar hoe snel dat dit ook al is, in wat wij dan misschien noemen rooms-katholiek vaarwater terechtgekomen is. Aanbidding van enzovoort enzovoort. Dus dat is heel goed mogelijk dat dat inderdaad al daar de begin aanzetten toegegeven konden worden. Dat lag eigenlijk ook... Het lag als het ware op de route. Hè. Je kon, die stappen waren heel gering om te zetten om daar te komen. Denk ik. Maar misschien er zitten... Dat weet u waarschijnlijk wel, maar er zitten hier nog andere deskundigen in de zaal. Ja, ik noem mezelf geen deskundige, maar er zitten hier echte deskundigen over deze materie in de zaal. En ik kan me voorstellen dat... dat die ook nog een aanvulling hierop zouden kunnen geven. Dat kan, hè? Die vrijheid... Hè? Kijk. Ja. Goed. Misschien nog een andere vraag. Is het voldoende trouwens? Ja. En nog een andere opmerking? Als ik het niet weet, zeg ik het gewoon nog heel simpel. Ja. Ja. Ja, zeg ik dan. Ik ben inmiddels met het vervolg bezig. En daar loop ik tegen datzelfde aan. Doop en avondmaal in de vroegchristelijke kerk. En dan verbaas je erover, over de rijkdom aan symbolen en handelingen. En ja, dit is een wereld die ons zo volkomen vreemd is. Maar dan kom ik, en dat is het prachtige, ik kom dezelfde symbolen die ik hier tegenkom in de catacomben, kom ik in al die doopfonten ook tegen in die baptisteria. En waar dat hele traject wat een doopeling, en dan loop ik alweer vooruit op iets anders, maar dat hele traject wat een doopeling aflegt, is helemaal omgeven en gelardeerd met symbolen waar, ja, die hem als het ware uitzicht geven op. En als je dan ziet hoe zo'n doopeling uiteindelijk dan via zijn baptisterium, in zijn witte kleding, in de kerk ingeleid, met allerlei symbolen omringd en met gezang van de gemeente, aan voor het eerst aan het avondmaal gaat deelnemen. Dat is, als wij dan zeggen, wat arm geworden. We zijn misschien een beetje te rigoureus geweest in het verleden met het uitbannen van al dat soort dingen. Maar daar zit, ja, in de symbolen kan geen kwaad zitten, om nou zomaar eens te zeggen. Het is, laat het dan gewoon een geheugensteun geven. Het opfrissen van het leven bij deze beelden ook. Het is geen verering van die beelden. Maar het roept dingen op in ons leven. Daar kan ik weinig problemen mee hebben, moet ik zeggen. Maar ik zie daar iemand kritisch lachen. Of zeg ik het goed, Kees?
Ja.
Ja. Nee, goed. Ja. 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 Ja.
Ik heb ook wel eens gehoord dat iemand zei van er zijn zoveel wetten dat ze samen te vinden.
Ja, nou ja, want dat is natuurlijk in wezen wat achter dat gebaar zit, het ontvangen van. En dat heeft ook iets heel moois natuurlijk. Ja, dat is... in sommige kerkelijke gemeenten kom je dat ook tegen, waar men op deze wijze dus bidt. Staande, hè, dat is sowieso, denk ik. En dan natuurlijk, in een echte verwachting van het ontvangen wat gevraagd wordt. Nou, daar moet ik dus onder andere, daar moet ik het antwoord op schuldig blijven. Maar het is een goede vraag. Er zit ook een ontwikkeling in van die gebedshouding naar onze gebedshouding. En ik moet heel eerlijk zeggen, daar heb ik eigenlijk nooit iets van gelezen hoe dat zich ontwikkeld heeft. Maar het is ook een heel proces, denk ik wel, geweest. Maar ik kan niet aangeven hoe dat gegaan is, helaas. Antwoord schuldig blijven hierop. Misschien is iemand anders die zegt van, nou, wacht even, daar heb ik wel eens iets van meegekregen, hoe dat zich ontwikkeld heeft naar. niet kunnen zeggen. Goed. Ik denk dat dit het dan was. En dan ja, helemaal aan de tijd gehouden heb ik me ook niet. Maar dat zal iets zijn wat mij nooit lukt. Goed. Dan mag jij het afsluitende woord spreken, Theo. En dan geef ik jou... Beide.
Okay. Ja, in de eerste plaats mijn excuus dat ik zo laat ben.
Ja.
Het was overmacht. En ik wil je hierbij hartelijk bedanken voor deze avond. Voor alles wat u gezegd heeft en hebt laten zien. Daar zitten heel veel uren aan studie achter. En je doet het toch graag. Nou, fijn dat wij er dan ook van mogen meegenieten. Ik zou zeggen, ja, naar de volgende keer dan maar. Ja. Ja. Dit is in ieder geval een blijk van de waardering.
Ja, dank je. Ja.
Ja, dan denk ik dat we nu aan het einde van de avond gekomen zijn. En dat u ook weer naar huis wil. Dus zullen we maar gaan eindigen. Gaan we nog een psalm zingen? En nog een collecte? Nou ja, dan is zingen wel een uitkomst. Dan kan het er wel gecollecteerd worden. Zullen we zingen op psalm 62 vers 5? Is al mijn heil, mijn eer. Is het zo? Is er nog een organist? Is er nog een organist in de zaal? Meneer Van Horen, wil u spelen? Oh, Teus? Ja? Ja, Gijs is weg. Ja. Psalm 62, vers 5. In God is al mijn heil, mijn eer. Tot u komen wij aan het einde van deze avond. We zeggen uw naam hartelijk dank, heren, voor wat u ons hebt gegeven. Ook door broeder Douw, dat hij zoveel mocht studeren en ons daardoor ook zoveel mocht laten zien en laten horen van die gemeente die u geroepen hebt, die u verworven hebt, die al van het begin van het Nieuwe Testament geweest is en ook daarvoor, waarvan we nou een blik hebben mogen werpen hoe dat eraan toegegaan is, welke wereld dat ze leefden. En dan is er niet zoveel verschil, heren, tussen het leven toen en het leven nu. De verleidingen, de wereld en de zonde om ons heen en ook in ons hart. Van toen en ook van nu. Heren, ook die christenen die vervolgd werden en moesten lijden. U was hun een hulp en ze mochten opzien tot u. En ze mochten vertrouwen op u, dat u uitkomst zou geven. En zo is dat ook nu. Dat u een volk hebt, heren, die naar u opziet. Die keer op keer door u wordt gered. Heren, wilt u met ons zijn als we hier weer vandaan gaan? Wil u met ons meegaan naar ons huis? Wilt u ons bewaren? Wilt u al onze zonden vergeven die ons hebben aangekleefd? Ook weer deze dag. Heren, we danken u dat alles wel mocht verlopen vanavond. Dat we deze avond met elkaar mochten hebben. Wilt u geven dat het ook mag beklijven? En dat we er onze winst mee mogen doen. Wees u ook met broeder Douw, met zijn vrouw. Heren, wilt u hem ook verder wijsheid geven en ook blijvend de gezondheid en het leven om ook weer verder te studeren. We danken u voor alles. Om Jezus wil alleen. Amen. Allemaal wel thuis. En de dominee bedankt voor het waarnemen van de honneurs. Ja.